dan?
Ja.
Ah, dat lag het bij mij. Goedemorgen ook. Het volgende lied kwam te vervallen, dus ik was nu aan de beurt. Ja, Gerard vertelde net van dat hij vanmorgen zo in de zon zat. Heerlijk. En wat kan je dan overvallen, hoe mooi de wereld is, vind je niet? Nou, ook af en toe een plaatje bij dat zingen, zien ze een kind staan of een meisje, weet ik veel. Maar God dan in die natuur zo zingt. Heb je dat ook wel eens? Ik had van de week ook, ik was aan het werk, ik werk ook een beetje bij PostNL, dus ik was post aan het bezorgen. En zo mooi helder weer en zo mooi, het overviel me. Wat is het mooi in deze wereld en dat ik gewoon mijn rolletje mag, gewoon ook bijvoorbeeld post bezorgen. Een radertje in het grote geheel van de maatschappij. En tegelijkertijd, Heer, wat heb je het mooi gemaakt. Daar rijden auto's, mensen krijgen gewoon auto's om zich ermee te verplaatsen. Is dat niet mooi? Dat heeft de Heer allemaal gegeven. Nou, het overviel me zeg maar gewoon allemaal van, nou, misschien wel omdat ik ook met de preekvoorbereiding bezig was. En dat je dan erbij bepaald wordt van, oh, wat heeft de Heer het mooi gemaakt. En stel je nou eens voor dat iedereen zo bezig was zoals ik op dat moment bezig was. Iedereen in de wereld. Oh, wat een heerlijke wereld zou dat zijn. Alle mensen die dan willen leven voor God en voor hun naasten. Ik bedoel, kom ik dan ergens langslopen en ik zie een sleutelbos aan de deur hangen. Heeft iemand een sleutelbos laten? Dan bel je even en zeg je, je sleutelbos hangt hier nog. Nou, zo zijn er van die kleine dingetjes. Is er iemand die, die helpt even, weet je wel. Je bent bereid tot helpen, tot dienen, toch? Als alle mensen dat nou hebben en zouden hebben. Wat zou het een mooie wereld zijn. Een beetje een droom van een nieuwe wereld voor mij. Toch? Dat is de bedoeling. Dat wil God met zijn wereld bereiken. Dat wilde hij met Israël bereiken. Dat wilde hij met zijn kerk bereiken. Helaas leef je in een wereld waar lang niet iedereen zo leeft. En dan moet je bijvoorbeeld je posten bezorgen, moet je fiets op slot zetten, want je wordt geregeld gewaarschuwd. Weer een fiets gestolen met post. Ja, er zijn mensen altijd weer op de loer om op een of andere manier post te pakken te krijgen. Ook om belastingpapieren of zo, weet ik van wat. Maar dat ze, of pasjes te pakken te krijgen. Wat een rare wereld, denk je dan weer. Hè? Wat vervelend is dat. En tegelijkertijd leef je dan in deze wereld en je leest dan over allerlei hulp die verleend wordt. Allerlei dingen worden opgebouwd in de wereld, mooie dingen worden er opgebouwd. Mensen worden dus geholpen met allerlei hulp. En korte tijd later hoor je weer dat daar weer geweld is. En worden mensen die maken misbruik van hun macht en het werk wat opgebouwd is, wordt afgebroken. En trieste dingen gewoon. En het lijkt soms wel of het allemaal niet van de grond wil komen. Iedere keer is er weer die ellende van, je zou kunnen zeggen van zonde, van onrecht, van misbruik. En dan denk je van, Heer, wordt het nou nooit wat? En ik denk als je de Bijbel leest, dat je eigenlijk mag zeggen van het zal tot het eind toe strijd blijven. En iedere keer zal het weer gefrustreerd worden. Maar die wereld, waar we net een beetje van droomden, die komt wel. De nieuwe wereld. En er zal nog veel groter zijn. Ik weet niet of we ons dan nog met auto's zullen verplaatsen en zo. Of op andere wijze. Maar allerlei ontwikkelingen zullen daar ook wel geweest zijn. En zullen er nog gaande zijn, denk ik. Maar die wereld komt wel. Maar nu zoekt God mensen die daarop passen. En mensen die worden voorbereid zeg maar, in deze wereld, dat er ook allerlei frustratie is. In Romeinen 12 zullen we straks ook lezen, dat er vervolgers zullen zijn, dat er vijanden zullen zijn. Allerlei dingen die wat tegenzitten en tegenvallen en dan lijkt het weer allemaal afgebroken te worden. Maar de Heer zijn werk gaat verder. Als mensen het volhouden in de geest van Jezus, zeg maar, en ze komen het overlijden, net als de moeder van Idelet heet ze toch? Nicolette, hè? Nou, bijna had ik het. Maar goed, dan weer één. toegevoegd aan de scharen, aan de menigte van mensen die straks die nieuwe aarde zullen bevolken. En Gods bouwwerk gaat dus verder, steen voor steen, steen voor steen. En hier lijkt dat soms niks te worden. Proef je soms een beginnetje. Mogen er soms hele mooie dingen gebeuren in de gemeente, zeg maar, in het samenleven met elkaar. En dan valt het ook wel weer eens tegen. En dan gaan gemeenten ook wel weer eens kapot, of er komt verdeeldheid, of er is weer narigheid, of er gebeurt ook helaas, helaas. Maar het bouwwerk gaat door. En straks gaan we het zien. En zullen we zeggen, Heer, u hebt ons allemaal voorbereid voor de plaatsen die wij mogen ontvangen. En nou, dat de Heer daarom gaat, dat blijkt ook in het stukje wat we willen lezen uit Marcus, Marcus 12. Zullen we dat met elkaar lezen en zullen we daarbij gaan staan? Voor zover mogelijk uiteraard. Marcus 12. De Heer Jezus die sprak met mensen, of mensen spraken ook met hem, stelde hem vragen, soms ook listige vragen om hem erin te laten tuinen. En ze hadden hem een woord om hem te kunnen pakken en zo. Maar anderen die waren nieuwsgieriger. En na een paar twistgesprekken, zeg maar, was er een... even kijken hoor. Heb ik het goed? Ja, vers 8, Marcus 12, vers 28. Een schriftgeleerde die had naar dat gesprek geluisterd tussen Jezus en de Sadduceërs. En hij vond dat Jezus hun een goed antwoord had gegeven. En stelde hem de vraag, wat is het allerbelangrijkste gebod? Nou, ik denk dat deze man, zeg maar, staat niet bij dat hij een boze bedoeling had of zo, maar gewoon, Heer, wij zitten als schriftgeleerden wel eens met de vraag, wat is nou de kern van het hele, van de hele godsdienst, van het de hele leer? En De joden of de schriftgeleerden die waren gewend om de geboden als het ware allemaal uit te splitsen. En ze hadden dan 500 zoveel geboden hadden ze op een rijtje gezet. En dat probeerden ze dan weer te verdelen. En wat zijn dan de hoofdgeboden? En dan zochten ze weer in de Bijbel wat bepaalde profeten zeiden wat hoofdgeboden waren. En zo was er een beetje discussie onderling ook met elkaar. En kan je heel veel theologiseren, zeg maar. Interessant. Boeiend. Dus ik kom met die vraag bij de Heer Jezus, laten we even uitgaan dat hij het goed bedoelt. Wat is het allerbelangrijkste gebod? En Jezus antwoordde, het was net of Jezus kijkt niet moeilijk of zo. Duidelijk, volkomen duidelijk voor de Heer Jezus. Jezus antwoordde, dit is het belangrijkste. Luister Israël, de Heere is onze God, alleen de Heer. U moet de Heer, uw God, lief hebben met hart en ziel in al uw gedachten en met inzet van al uw krachten. En het tweede gebod is, u moet uw naaste lief hebben als uzelf. En dan is net als de Heer Jezus even samenvoegt, die twee. En dan zegt hij, een belangrijker gebod dan deze twee. Een belangrijker gebod, dus het is in feite één gebod. Een belangrijker gebod dan deze twee is er niet. En die schriftgeleerde lijkt geraakt te zijn. Die zegt, heel goed meester, zei de schriftgeleerde. Het is waar wat u zegt. De Heer is de enige God en er is geen ander dan Hij. En Hem lief hebben met heel je hart en met heel je verstand en met inzet van al je krachten en je naaste lief hebben als jezelf, is veel en veel belangrijker dan brandoffers of welke offers dan ook. In die discussies ging het natuurlijk ook, ja, bepaalde offers zijn misschien wel het belangrijkste, of bepaalde dit of die handeling is het belangrijkste, of die handeling, allerlei discussies. Maar ineens zegt die schriftgeleerde, u hebt gelijk. God liefhebben boven alles en je naaste liefhebben. God liefhebben, je naaste liefhebben. Liefhebben van God en je naaste. Eén gebod, zeg maar. Dat is veel belangrijker dan welke liturgische zaken of eredienstzaken, of welke offers dan ook. Het gaat om het hart, om het leven. En Jezus merkte aan dit antwoord dat de man een goed inzicht had. Hé, dit is iemand in Israël, een schriftgeleerde, die het doorheeft. Die snapt waar het in de offers in het Oude Testament om gaat. Die offers die wilden de mensen ertoe dringen, er naartoe leiden, dat zij van God zouden, dat ze hun hart, hun leven aan God zouden geven. Dat ze hun leven zouden offeren aan God, zeg maar, in je dagelijkse bezigheden. Dus Jezus merkte aan dit antwoord dat de man een goed inzicht had en zei daarom tegen hem, u bent heel dicht bij het Koninkrijk van God. Zo. U bent heel dicht bij het Koninkrijk van God. En de mensen waren zo onder de indruk van de wijsheid van de Heer Jezus, ook in die andere gesprekken, maar ook in dit gesprek, dat niemand durfde hem meer iets te vragen, vragen te stellen. Nou, je mag wel gaan zitten, Romeinen 12, nemen we straks al prekend door, zeg maar. Sjoe, schriftgeleerden, u hebt het door waar het om gaat. U bent anders dan veel andere fariseeën en schriftgeleerden die het helemaal niet doorhebben, die aan de andere kant uit zitten te denken. U bent niet ver van het koninkrijk. Wat zou er nou nog missen dan? Wat denkt u? Ja, dat kan je natuurlijk ook zeggen. Hè? Het gaat u nog om één ding, dat je mij nu erkent als Heer. Hè? Dat zou kunnen dat de Heer Jezus dat bedoelt. En nou, er zijn commentaren die ook zo dat antwoord geven, zeg maar. En ja, natuurlijk hoort dat zeker ook erbij. Hè? Dat hij gezonden is door God. En laten we zeggen, als je doorhebt dat het in de wet van Mozes hierom gaat, en bij de hele offerdienst en bij alles wat er beschreven, dat het gaat om de liefde voor God en je naaste. Als je dat in de gaten hebt en je luistert naar de Heer Jezus, dan zeg je, u komt ook van God. U bent een gezalfde van God blijkbaar. U bent minstens een profeet van God. En leer mij verder, Heer Jezus, want u zit in dezelfde lijn. Als je Mozes kende, dan herkende je Jezus. Jezus zegt het ook op een gegeven moment tegen de fariseeën, jullie kennen Mozes niet, anders zou je mij herkennen. En zo erg was het gesteld onder de Joden toen. Hè, dat ze zo ver afgedwaald waren van het woord van God eigenlijk. Dat ze waren wel mee bezig met de wet van God, maar ze waren ervan afgedwaald. En ze wisten eigenlijk niet eens meer waar het Mozes om ging en de profeten om ging. En daardoor herkenden ze Jezus niet. En ze maakten zich misschien wel druk om allerlei offers en zo, of misschien, dat deden ze zeker. Maar ze vergaten dat ook in de offers erom ging, dat God het volk wilde leren zichzelf te gaan offeren aan God. Toewijding aan God, leven voor God. Ik denk dat dat antwoord wat u gaf, en wat in vele commentaren ook staat, dat ook waar is. Tegelijkertijd denk ik ook gewoon dat de Heer zegt van, joh, je hebt goed geantwoord. Je hebt een goed inzicht. Je bent heel dicht bij het koninkrijk van God. God liefhebben boven alles en je naaste jezelf. Daar gaat het inderdaad om. Het is nu een kwestie van doen. Nu een kwestie van doen. We kunnen het weten, maar doen is punt 2. En ik denk dat. Ook Jezus die hekelt dat vaak, hè? Dat de fariseeën en de schriftgeleerden zo druk bezig kunnen zijn met van alles, maar het belangrijkste van de wet laten ze liggen. Ze doen het niet. Nou, deze schriftgeleerden, het is net als Jezus zegt van, erken mij, prima, maar doen. Laat je door mij aansporen om het ook te gaan doen. Om jezelf als een offer aan de Heer te geven. Nou, dat evangelie, hè, dat God mensen zo ver wil brengen dat ze als een offer voor God gaan leven. En wat is het nou, als een offer voor God gaan leven? Wat is het nou om elke morgen te zeggen, Heer, hier ben ik. Je hoeft niet met diezelfde woorden te zeggen, maar hier ben ik, ik wil leven voor u. Hier ben ik, met huid en haar ben ik van u en wil ik leven voor u. U mag het zeggen, Heer. Deze dag is ook weer een dag van u. Alles is van u. Ik wil leven voor u. Om zo de dag te beginnen, in die toon, ja, de toon, hoe moet je dat zeggen, in die sfeer, in die houding, die stijl te leven. Waarom gaat dat God daarom? Omdat God zelf zo is. God is liefde. Wat vraagt hij nu van mensen met wie hij de eeuwigheid wil gaan delen en met wie hij de heerlijkheid wil gaan delen? Dat is dat je ook liefde wordt. Dat is zo logisch als wat. Stel je voor dat er een God is, zeg maar, en die heeft deze wereld gemaakt en alles gemaakt wat erop is en eraan is en mensen erop gemaakt. En die zegt, en dan wil ik dat je dat offertje brengt en dat je dat offertje brengt en dat je dat offertje brengt. En verder vind ik het allemaal goed en dan mag je met mij de eeuwigheid delen. Ja, dan heb je mensen die allemaal een beetje voor zichzelf leven, bepaalde plichten dan wel doen. Maar verder, ja, ik zou zeggen, daar kan je als God de eeuwigheid toch niet mee delen. Ja, dat klinkt een beetje gek, maar God wil dan in harmonie leven, zodat mensen dezelfde gezindheid hebben als hem. Dat de wereld beheerst wordt door zijnzelfde geest. En dat God kan wandelen onder de mensen en dat hij overal ruikt en proeft van dit is dezelfde mentaliteit, dit is dezelfde geest, dit is mijn volk, dit is mijn wereld. En nu komt deze wereld tot zijn recht, want ik hoef maar eventjes tegen iemand aan te drukken en die gaat doen wat ik wil. Want hij is van harte bereid om voor mij te leven. Hij heeft zijn leven als een offer voor mij ter beschikking gesteld. Hij wil leven in de liefde, in hartelijke liefde voor mij en voor zijn naasten. Dus komt er een bepaalde nood. Nou, de nieuwe aarde zal er misschien geen nood zijn, denk ik. Maar stel je voor dat er noden zijn, dan is het helemaal geen probleem. Want dan hebt u een bepaalde nood en dan ziet hij u zitten en dan zegt God van, help even joh. En dan ben je van harte gewillig en bereid en dan help je toch. En dan zeg je, oh wat mooi, ik word geholpen. En dan zeg je, dank u wel heer, ja dank u wel. Zo gaat dat. En zo is het in de gemeente ook, met elkaar, samen. Nou, alles op die nieuwe aarde, alles is uit hem, door hem en tot hem. Nou, dat is nou net in Romeinen 12, zeg maar, waar Paulus bij aansluit. Romeinen 11, het laatste vers van Romeinen 11. Paulus heeft een heleboel onderwijs gegeven, ook over de gang van God door de geschiedenis heen met het volk Israël. En dan eindigt Romeinen 11 met het vers, ik kan het voorafgaan, daar zou je meer over kunnen zeggen, veel meer natuurlijk. Maar, nou, want alles komt van God, alles bestaat door hem en voor hem. Aan hem de eer in eeuwigheid. In eeuwigheid, voor altijd. Dus ook in de eeuwigheid, ook straks op de nieuwe aarde. Aan hem de eer. We gaan straks niet naar de nieuwe aarde toe, omdat wij het daar zo lekker hebben. En dat wij daar zo'n lekker leventje hebben. We leven daar ook voor God. En als je dat hier niet geleerd hebt om te leven voor God, dan kan je er niet in straks. Want die wereld, dat is het leven voor God. Daar gaat het om God. Nou, dat is wat wij hier mogen leren. En wat God ons wil geven. Wat in onze harten wil liggen. En broeders en zusters, ik hoop dat we zo met elkaar ook gemeente hier mogen zijn. Samen willen we leven voor de Heer. En dan gaat Paulus verder, broeders en zusters, omdat God zo goed voor ons is. En Paulus heeft van alles uitgelegd over de genade, de barmhartigheid, de redding. En dat hij ons wil bevrijden van de zonde. En van de zonde schuld. Dus vergeving. Maar ook van de zondemacht, de geest, waardoor we de Satan kunnen weerstaan. Nou, die gaat nog wel rond als een briesende leeuw en die maakt er wel een puinhoop van af en toe in de wereld. Dat was waar. Maar hij hoeft mij niet te pakken te nemen. Hè? Want mij staat een sterke held terzij, hier staat Jezus naast me. En als wie dan ook aankomt, zeg maar, ja, dat is niet hoogmoedig bedoeld, maar dat is de realiteit van het leven als christen. Als er een verleiding naar me toe komt, of als Satan naar me toe komt en die wil me tot zonde verleiden, grijp de hand van de Heer Jezus vast. En de Heer Jezus zal dus de kracht van hem, die bleek op Golgotha, waardoor Jezus het vol hield op Golgotha, die kracht om het vol te houden, ook toen Satan hem aanvocht, zeg maar, en de hele wereld hem aan het kruis sloeg, maar Jezus bleef trouw aan zijn vader. En Jezus zegt, die kracht zal door jouw arm heen in jouw hart komen en ter beschikking zijn voor jou. En je hoeft je niet te laten inpakken door de Satan. Oh, wilt u dat mij geven, Heer Jezus? Wilt u in mij wonen? En we kunnen dat heel makkelijk zeggen. Jezus woont in ons. En we beleiden het ook met avondmaal. We eten en drinken Jezus naar binnen. Dat is de symboliek van het avondmaal volgens mij. En dat Jezus in mijn hart is, dus de rest van de week leef ik met Jezus in mijn hart. En Jezus bij me en hij helpt me. En hij staat ons terzijde. Nou, Heer, wilt u dit zo doen? Ja, dat is het evangelie. En zo word je een mens, zo ben je een mens en zo groei je als mens. Die hoort bij de heerlijkheid van God. Je past gewoon bij God, bij de hemel. Dus laten we zeggen, als je zo mag leven, zo mag leren leven. Ja, je komt straks, een beetje simpel voorgesteld. Maar stel je voor, je komt voor de deur van de hemel, de deur van de hel. Je wordt vanzelf die kant uitgetrokken naar de hemel toe. Want de geest van Jezus zit in je. De mentaliteit van Jezus. Broeders en zusters, omdat God zo goed voor ons is, roep ik u op uzelf aan te bieden als levende, heilige offergave die hij graag aanvaardt. Dat is christen zijn, de kern van het christen. Nou, we hadden het gisteren over, of vorige week. Vorige week hadden we het daarover, dat de kern van ons als gelovigen is, maar ook van de gemeente. En daar moeten we elkaar ook steeds weer op aanspreken, denk ik, als er wat is. En elkaar zo zien als mensen die ook een heilige offergave voor de Heer willen zijn. Die tot vreugde van de Heer willen leven. En daarom ook tot opbouw van de naasten. Dit is uw ware eredienst, staat er aan deze vertaling. Dit is de echte eredienst. In andere vertalingen staat er wel, dit is de redelijke eredienst. Redelijk, zeg maar. Zou je kunnen zeggen, logisch. Nou, wat ik net al zei, logisch. Het christelijk geloven is ook gewoon logisch. Goed te doordenken. Het past bij deze wereld. Het past echt bij dit leven. Ik ben er nooit een levensvisie tegengekomen die beter past bij dit leven dan het christelijk geloof, de christelijke levensvisie. Volgens mij kan er geen filosofie tegenop. Geen levenswijsheid. Ook al zijn er best leuke en mooie en boeiende levensvisies, maar het christendom past volgens mij echt het best. Nou, dit is uw echte eredienst, hè, dat God de schepper is en zijn plan dat hij met ons mensen een eenheid wil gaan vormen en de eeuwigheid en de heerlijkheid wil gaan delen. En dat wij zijnzelfde mentaliteit gaan krijgen. Dat we dus niet leven voor onszelf, maar dat de liefde ons beheerst. En liefde niet beperkt tot voor zover het mij goed uitkomt. Maar echt liefde voor de naaste. Ja, liefde voor God ook, maar ook voor de naaste. Echt. Ook al die naaste nog zo raar dat je naar de ander blijft kijken. Dat is een mens. Dat is een. Ik heb je lief, ik zou je liever op een beter spoor, op een goed spoor zetten. En als je op dit spoor doorgaat, als iemand op dat spoor om een verkeerd spoor doorgaat, het gaat straks over vervolgden en zo, maar iemand op dat spoor van vervolging, van onrecht doorgaat, wat denk je dat je terechtkomt? Dat je vol ontferming wordt voor die ander, dat je niet boos begint te worden op die ander, maar dat je vol ontferming wordt. En dat je, het gaat er niet om dat mij onrecht aangedaan wordt en de pijn die mij aangedaan wordt, dat doet zeer en dat is vervelend, dat is lastig enzovoort. En dat ga je niet ontkennen, maar belangrijker is, je krijgt medelijden met die ander. En dat is typisch de Heer Jezus ook, hè? Toen hij aan het kruis hing. Geslagen, spijkers door zijn handen heen en zijn voeten en zo. En dan hing hij aan het kruis. En de mensen spotten met hem en als ze konden, gingen ze spugen in zijn gezicht. Maar dat was een beetje te hoog, denk ik. Maar in ieder geval, bijtende opmerkingen werden naar zijn hoofd geslingerd. En de Heer Jezus hangt daar en die gaat, Vader, vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen. Ongelooflijk. Hij gaat voor ze bidden. Nou, die mentaliteit, zegt Jezus. Dat is liefde. En hoe kwam de Heer Jezus daar naartoe? Nou, ik denk dat de Heer Jezus aan het kruis hangend, zeg maar, altijd keek ook naar vijanden, maar allerlei situaties, kijkt hij altijd rekenend met God, als het ware door de ogen van God. En dat God naar beneden keek en die ziet daar dat zijn zoon zo neergehangen wordt, zo gekruisigd wordt, zo beledigd wordt, dat hij aanvoelt dat God het punt slaat om een geweldige klap te geven daar op Golgotha. En Jezus denkt, wat zo komt er dan van die mensen terecht? Wat komt er dan van die mensen terecht die hier allemaal staan? O Vader, vergeef het hen. Ze weten niet wat ze doen. En hij stierf, en het werd Pasen, en het werd Pinksteren, en in hetzelfde Jeruzalem werd verkondigd, kom allen tot Jezus. Bekeer je. Moet je kijken wat je gedaan hebt, je hebt de Zoon van God gekruisigd. Maar als je nou bekeert, is er vergeving. Is een nieuw leven mogelijk. Leven in de liefde. Leven in de mentaliteit van God de Vader. Dat is Jezus die dat aanbiedt door de Heilige Geest, zeg maar, via Pinkster, via de apostelen, aan de mensen in Jeruzalem die geroepen hebben, kruisig hem, kruisig hem. Wat een genade, wat een liefde. Nou, Jezus, die liefde. Zolang het leven hier op aarde voortgaat, zolang moet die liefde hier op aarde zichtbaar blijven en leefbaar blijven. Loop niet mee in het gereel van deze wereld. De wereld die vaak voor zichzelf leeft enzovoort, maar doe dat niet. Alleen niet met een beperkte liefde. Ik bedoel, ik kom in de wereld kom ik best hele mooie dingen tegen. Ook mensen die niet geloven die heel liefdevol kunnen zijn. Maar vaak is het toch, uitzondering dagen later, gelukkig hoor. Gelukkig zijn er hele liefdevolle humanisten ook. Maar ze hebben God niet lief. Dat ontbreekt dan helaas. Maar Laten we zeggen, dat vaak gaat het bij mensen er toch om van ja, dit wil ik nog wel doen en zo wil ik nog wel lief hebben. Maar nou houd het op hoor, nou houd het op. Liefde met zekere grenzen, zeg maar. En God, Jezus, ze zeggen van, heb lief, heb lief. En er zijn wel grenzen, maar die bepaal jij niet. Die bepaal ik, zegt God. En er zijn momenten dat het voor God ook op is. En zegt God, nou vaar je er buiten. Ja, de geschiedenis is er vol van natuurlijk. Ik denk aan de wereld, de eerste wereld, vanaf Adam tot aan Noach. Het werd een puinhoop, het werd een rotzooi, het werd een god. Geweld heerste er, onrecht heerste, liefde heerste er niet. Ja, en God die sprak met zijn geest echt wel tot dat geweten van mensen. Maar ze willen niet, ze willen niet. En net zoals dat God vandaag ook al spreekt in het geweten van mensen. Ik weet niet wat God 's nachts wel eens doet als mensen op bed liggen, zeg maar. Mensen die misdaden doen en of bedrogen hebben of wat dan ook. God spreekt hen echt wel aan, volgens mij. Maar is het wegdrukken. Is het wegdrukken, wegdrukken, wegdrukken. En ze willen niet dat God op een gegeven moment, nou houdt het op. En bij de zondvloed zei God, het houdt op. Weg met die hele wereld. Het is wat. God is liefde. Maar je moet wel mee willen met die liefde en met God. En zo niet. Dan sta je er buiten en dan val je er buiten. En dan kom je God tegen die zegt van, ja, zo kan je niet gebruiken. Zo krijg je zelfs een afkeer van je. U moet andere mensen worden met een nieuwe gezindheid. Het is net als Johannes de Doper of de Heer Jezus praat. Bekeer u, bekeer u. U moet andere mensen worden met een nieuwe gezindheid. En die gezindheid van de liefde, dat je bereid bent te dienen. Dat je bereid bent een offer te zijn. Bereid bent om te leven voor de Heer als zijn instrument. Ja, laten we zeggen, als u gevuld wordt met de liefde van God, hè? Wat ik net zei, van dan help. Dan hoeft God mij even een drukkertje te geven. Als mijn hand met dezelfde mentaliteit gevuld is als mijn hoofd, dan hoeft mijn hand maar even te zeggen van, geef die mevrouw een hand, en dan geeft die mevrouw een hand. Zie je het? Zij doet het ook nog. Geweldig. Maar dan, nou, zoals mijn hand gewillig is om te doen wat ik wil, zo worden wij gewillig om te doen wat God wil. En dat is mooi. Als je dan door de wereld heen loopt en je bent mensen die zo leven. En je ziet allerlei mensen die zo leven. Nogmaals, dat is de droom van de nieuwe wereld. En hoe die nieuwe aarde dan precies uit zal zien, dat weet ik ook niet. Maar het minstens zo mooi is onze wereld. Heftige straten van goud zullen zijn enzovoort, zulke soort dingen. Nou, we zullen het afwachten. De verrassing zal groot zijn. Maar allemaal gewillig voor de Heer. En als je met die gezindheid leeft, als je denken dus steeds weer laat vullen door die gedachte. God is God en wij zijn mensen, wij zijn zijn schepselen. Hij wil met zijn geest in ons wonen. Hij wil die gezindheid in ons brengen en de Heer Jezus wil ons daarbij helpen. Hij heeft ons daarvoor gekocht en betaald. Als dat je gaat beheersen, dan kunt u uitmaken wat God wil, wat goed is, wat volmaakt is, wat hij graag heeft. Dan word je gevoelig voor wat God wil. Dan word je gevoelig. En dan kan het zomaar gebeuren dat God je een ingeving geeft. Of dat God je inderdaad even laat zien, dit of dat. En dan ga je meemaken volgens mij dat God je gaat gebruiken. Want dan loop je door de wereld heen en ineens dan loop je hier en dan kijk je toevallig daarheen. Hey, daar kan ik wat aan doen toch? En dan help je daar. Of dan loop je weer verder en dan ineens, En niet dat dat altijd dagelijks gebeurt. Maar als de Heer je nodig heeft, dan zal hij het wel laten zien. En dan proberen we het aan te pakken. Ja, dat bedoel ik met het thema via onze ware eredienst, als wij onszelf echt zo geven aan de Heer, overgeven aan Hem en ons onder zijn leiding stellen, ja, dan kan God zijn werk doen. We kunnen wel eens bidden, Heere God, wilt u dit doen, wilt u dat doen? Mijn vrouw die kan er wel eens een beetje door geïrriteerd worden. Ze zei, misschien moet ik het zelf wel doen. Nou, dan moet ik haar ook wel eens een beetje remmen, maar neem niet weg dat er een stuk werkelijkheid in zit. We zien een bepaalde nood, heren, wilt u daarin helpen en zo. Wat kan jij doen? Dat is een offer zijn voor de heren, dienstbaar zijn aan hem. Bidden is belangrijk, bidden en werken. En met een beroep op het voorrecht dat God me gegeven heeft, zeg ik tegen ieder van u, overschat uzelf niet. Denk niet te groot van jezelf, want dat staat het dienen van God in de weg. Dan denk je, net als die fariseer en die priester of zo, die onderweg waren en daar die bloedende man op de straat zagen liggen. Ja, ik ben op weg naar Jeruzalem, ik ben op weg naar de tempel, naar de eredienst van God. Ik moet God gaan dienen en ik mag niet onrein worden. Dus laat me leren. Dat is walgelijke godsdienst. Je zegt, dan ben je geen naaste. Dan heb je naaste niet lief. Maar dan doe je ook niet wat God wil, dus dan heb je God ook niet lief. Hoe vroom je ook bent, maar dat is... Gooi me in het prullenbak. Zulke mensen kan ik niet gebruiken op de nieuwe aarde, toch? Mensen, bekeer je, leef toch anders. En Jezus die vertelt dat verhaal om die fariseeën en schriftgeleerden tot inkeer te brengen. Want hij wil hen ook redden. Hij heeft hen lief. En dan kan hij af en toe heel scherp huichelaars, of dan kan hij heel scherp dingen aan de kaak stellen, om ze maar te bekeren, want ze moeten erbij. Hij wil ze erbij hebben. Zijn liefde dringt hem. En dan... Dan gaat het verder. Met een beroep op het voordeel dat God mij gegeven heeft, mij Paulus. Paulus is geroepen, was een vervolger van de gemeente van Christus. Hij is geroepen door de Heer Jezus. Genade heeft hij ontvangen. Hij mag dienaar van de Heer Jezus zijn. Hij mag leven als een offer voor de Heer Jezus. Hij mag leven als een, ook als een hemelburger hier op aarde, zeg maar. Maar hij weet ook, ik moet mezelf ook niet overschatten. Ik ben maar een Paulusje. En ik moet weten waar ik vandaan kom. En ik moet weten dat ik ook maar een dienaar ben. Niet meer dan een dienaar. God werkt door me heen. Ik doe het. Maar ik zou niet kunnen als God niet om me heen werkte. Dus wat ben ik dan eigenlijk? Ik ben alleen een instrument, toch? Ik prijs mezelf gelukkig dat ik dit werk mag doen, zou Paulus zeggen. Maar ik ga niet op de borst slaan. Want dan word ik een pausje en dan gaat het mis. U mag zelfbewust zijn. Jawel, je mag je wel zelf bewust. Wees jezelf ervan bewust van ik mag echt leven als een kind van God. En net zoals ik zelf wel eens een keer, misschien heb ik dat wel eens verteld, maar dat ik ergens gepreekt had, ging ook over geldbesteding onder andere. En dat ik naar huis reed en dat ik dacht van, heb ik niet te veel op de mensen gelegd? Heb ik niet te veel van op hen zitten drukken? En dat ze vrijgevig moeten zijn enzovoort. En het was net alsof ik ook naar de hemel keek. Dat ik de Heer zei van, Heer, was het te veel? Hoe is dat met mezelf? Heer, doorgrond mij, ken mij. Het was net alsof, en dat de Heer dat zei, de Heer zei het niet letterlijk. Maar dat je dan ineens mag bedenken van, maar ik mag vrijgevig zijn. En is dat niet fijn als je dat gewoon kon constateren bij jezelf? Ik zit niet vast aan mijn geld. Ik mag vrijgevig zijn, royaal. En Heer, dank u wel. Dat is het wonder wat u bewerkt ook in mijn leven. En dat wonder dat wil ik ook anderen aanbieden. En zeggen van dat wonder van wedergeboorte, van de royaliteit van God, zeg maar. Dat in ons leven beheersend wordt. Dat is goed. Dat is mooi. Dan mag je ook jezelf bewust zijn. Ja, ik ben kind van God. Ik ben kind van God. Of andere situaties dat je wel eens... ik heb wel eens gehad dat iemand... Dat mensen me beledigden, nogal beledigden. En dat ik naar huis ging en in mijn studeerkamer zat. En ging bidden. En vrij gauw zat ik voor die persoon te bidden. De Heer, doorgrond mij, is het waar wat ze zeggen? En dat is gewoon niet waar. Dat is echt niet waar. En was ik heel gauw voor die anderen aan het bidden. En eens constateer bij jezelf, joh, je lijkt Jezus wel. En niet, zie mij eens, en daarom vertel ik het ook niet, hè. Alsjeblieft, ga niet zo doen met vet. Maar wel gewoon even als voorbeeldje van, dat is toch mooi, man. dat je Jezus begint te herkennen in je eigen leven. Dat is toch... Ja, dat was de, ik mag het beeld van God gaan vertonen, ik mag het beeld van Jezus gaan vertonen, ik mag op hem gaan lijken, ik mag een navolger van hem worden, al die oproepen die er zijn. Dat begint te groeien, dat begint te lukken. Dank u wel, Heer, dank u wel. Wat een zegen. Zo word ik voorbereid, geschikt, gemaakt voor het leven op die nieuwe aarde, zeg maar. En, nou zo... Zo gaat Paulus dan verder. Hè. Norm is het geloof, wat God voor iedereen heeft vastgesteld. Of de maat, naar de maat die God voor iedereen heeft vastgesteld. Ik denk dat je dat iets anders kan vertalen. Een norm is het geloof dat God ieder heeft gegeven. Het geloof dat God de schepper is, dat God Heer is. Dat hij via zijn Zoon ons gered heeft. Dat hij ons wil vernieuwen. Dat hij ons wil meenemen naar zijn nieuwe aarde. Nou, dat geloof is de norm. En laat je daardoor in je denken beheersen steeds weer. Nou, dan heeft hij het beeld van het lichaam, wat ik net al over had. Ons lichaam dat een eenheid is, bestaat uit veel delen. En al die delen hebben een andere functie. Op dezelfde manier vormen wij met ons allen één lichaam door onze eenheid met Christus. Maar ieder van ons afzonderlijk is een deel van dat lichaam. We hebben allemaal verschillende gaven zoals God ons die gegeven heeft. Als het ons gegeven is zijn wil openbaar te maken, moeten we dat doen in overeenstemming met dat geloof. Met dat geloof, weet je wel? Hij, de Heer. Ik zijn dienaar. En daar kan je moeilijk over doen. Als het ons gegeven is zijn wil openbaar te maken. Hè, als ons de gave van de profetie gegeven is. Ja, moet je dan gaan zitten zoeken met een of andere gaventest. Heb ik de gave van profetie of zo? Ik denk niet. Ik denk dat het veel eenvoudiger is. Als het ons gegeven is zijn wil openbaar te maken. Ik loop ergens. Ik kom broeders en zusters tegen. Of ik kom iemand tegen. En ik merk van, hey, die zit met een probleem. En dat probleem wordt veroorzaakt door een bepaalde denkwijze die niet bijbels is. Het is net of je ineens inzicht krijgt van dat zou rechtgezet moeten worden. Dus dan mag je een beetje profetisch licht laten schijnen, mag je een stukje onderwijs geven, wat even verder ook gezegd wordt, maar dan maak je Gods wil aan, hey, God wil het. Dus het is de situatie enerzijds, die vraagt om iets, en anderzijds heb ik dat inzicht gekregen. Nou, als dat zo is, gebruik dat dan. Dien je naaste. Je bent een offer voor de Heer. God liefhebben boven alles en je naaste is jezelf. Als God je dat nou zo geeft en God je laat zien dat er behoefte is bij die broeder of zuster om op dat punt gecorrigeerd te worden, doe het dan. In liefde. Als dienaar. Ja, nou, al levend wordt vanzelf duidelijk of jij of een ander kan dienen met jou. Gaven, met jouw inzicht, met jouw profetie. Met, en hebben wij de gave hulp te verlenen? Ja, als ik iemand zie, bijvoorbeeld in nood, mijn broeder of zuster, iemand in nood, en ik zie die nood en ik heb ook de mogelijkheid om hulp te bieden. Doe het dan, zegt Paulus. Onderwijs, nou net eigenlijk hetzelfde als het vorige, dan moeten we dat doen. En als we anderen kunnen aanmoedigen, moeten we ze aanmoedigen. Als je nou merkt dat iemand een beetje depressief is of een beetje down is of zo, en je voelt dan van, hé, ik zou hem kunnen aanmoedigen, doe het dan. Gebruik de gave die je mag ontdekken bij jezelf of die er is als je iets kan doen voor je naaste. Paulus vult dat als het ware gewoon in. Als je wat kan doen voor je naaste, als je daar gevoelig van wordt, denk dan niet, ja, wie ben ik? Nou, ik ben niet of zo. Of we moeten een ander maar doen. Of daar hebben we onze voorgangers, onze oudsten voor of zo. Nee, we zijn dienaren van de Heer Jezus, van God. En wie iets heeft om uit te delen, moet vrijgevig zijn. Hij is een schepper, wij zijn schepselen. Laten we dat dan ook vrijgevig doen. Blijmoedig. Wie leiding geeft, moet zich inspannen. Moet dat zorgvuldig doen en moet dat ook, nou, om zo te zeggen, daar werk van maken. Als je geroepen wordt om leiding te geven. En weer niet van, je moet ontdekken of je de gave van leiderschap hebt. En als je dan de gave van leiderschap hebt, dan ga je naar de gemeente en ik moet leider worden. En een beetje raar, toch? Dat wordt dan eventueel wel ontdekt en dan word je geroepen. En als je dan wie leiding geeft, nou, laat hij dat dan ook zorgvuldig doen en goed doen. en wie medelijden toont, moet het opgewekt doen. Opgewekt. Overeenkomstig het geloof, zeg maar, dat God ons gegeven heeft. We hebben toch een Heer in de hemel. En laten we zeggen, als er iemand triest is, of in een verdrietige situatie is, laten we dan proberen met hoop, met moed, mee te leven. Niet alleen mee klagen, mag ook, moet ook. Mee huilen, jawel. Tegelijkertijd, er is meer. Hoe ben ik al lang bezig? Eigenlijk wel, hè?
Ga nog rustig door.
Ja. Nou, ik zal proberen er kort doorheen. Heb lief zonder te doen alsof. En haat het kwaad en houd vast aan het goede. Zo gauw je aanvoelt dat iets verkeerd is, fout is, doe het weg. Weersta het kwaad in het begin, zeg maar. En houd vast aan het goede. Het goede wil ik doen. Heer, ik wil voor u leven, voor mijn naaste. Ik wil beheerst worden door de liefde voor God en mijn naaste. Houd veel van elkaar als broeders en zusters. In het Grieks zijn er twee woorden voor liefde, zeg maar. Heb lief zonder te doen alsof. Het algemene woord is agape. Liefde zonder bijbedoelingen. Liefde, zeg maar, om niet. Maar dan hou van elkaar, broeders en zusters. Dat is meer de. Daar hebben ze een ander woord voor. Dat is de Philadelphia, zeg maar. Dat is de broederliefde, de gezinsliefde. Nou, wees zo met elkaar als gemeente een gezin. En hou van elkaar alsof je elkaars broers en zussen bent. Toon respect voor elkaar. Wees de ander daarin voor. Ja, het is voortdurend invulling van de liefde. Het is geen liefde als ik een ander iets hoor zeggen. En dat heb ik wel eens gedaan natuurlijk. Soms had ik inzicht. En dan zei ik, nee, het is zo en zo. En dan walst ik gewoon over een ander heen. Ja, dat is niet echt liefdevol. En dan, ik doe mijn best om het anders te doen. Maar doe je best. En wees niet lui. Dien de Heer met vurig hart. Met een vurig hart. Zet je zinnen erop. Heer, ik wil u leven. En iedere dag, wat mij betreft, iedere dag. Heer, ik wil voor u leven. En ik weet ook nogal geregeld dat onze Vader, maar heel serieus. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Heer, ik wil leven voor u. Dat leert de Heer Jezus ons bidden. Dat is de levenshouding van volgelingen van Jezus. Heer, ik wil leven voor u. En zet je zinnen erop. Ook als je misschien niet altijd zo warm van binnen ben. Maar bid daar dan ook om. Heer, vul mij weer met uw liefde. Maar als de Heer een poosje, zeg maar, zijn warmte, dat warme gevoel in mijn hart niet geeft, mag hij. Ik zei wel eens tegen iemand die daarover klaagde. Ik ben af en toe helemaal vol van liefde geweest. Helemaal vol van warm voor God en zo. Maar ik heb dat op dat ogenblik helemaal niet. En ik vind het verschrikkelijk. Ik zei, vind je het echt erg? Ja, ik vind het verschrikkelijk. Ik zou het zo graag weer willen hebben. Nou, als jij het heel graag wil, dan denk ik dat God het nu even bij jou weggehaald heeft. Het misschien wel even voor iemand anders nodig heeft. Ja, onzin, maar om het even simpel voor te stellen. Dat hij het even, dat hij zegt, mag ik het even van jou afnemen? Want die broeder of zuster heeft het zo erg nodig. En dat God het even aan iemand anders geeft. En dan moet jij het even zonder doen. Blijf jij toch God trouw dienen of niet? Blijf je toch je zinnen erop zetten om voor hem te leven of niet? Of zeg ik, Heer, ik wil het alleen als ik een warm hart heb, hoor. Als uw geest mij verwarmt van binnen. En dat moet je niet doen. En die zuster tegen wie ik dat vertelde, die zei van, dus het is niet zozeer mijn schuld. Ik zei, jij wil het toch niet? En jij doet alles eraan om inderdaad gevuld te worden met de Heer. En je bidt erom, maar je schaamt je er gewoon een beetje voor. Ik zei, dat schamen moet je niet meer doen. Maar je moet zeggen, Heer, als je het voor een ander nodig hebt, dan prima. Hier ben ik, maar ik wil wel leven voor u. 14 dagen belt ze me op, Ton, ik heb het weer. Ze had haar les geleerd. En dat heb ik verschillende keren meegemaakt. Maar je kan heel krampachtig, ik moet zo warm zijn van binnen, ik moet vol vuur zijn, vol warmte zijn. Maar dat heb je niet zelf in de hand altijd. Of altijd. Nee, heb je niet zelf in de hand. Het is een gave van God. Maar hij kan ons ook wel eens beproeven, zeg maar, door een poosje weg te houden. En blijf je toch mij volgen? En als we dan toch hem blijven volgen, dan zegt de Heer, goed zo. Goed zo. En, een bladzijde omgeslagen. En dan Volhard als u verdrukt wordt. Nou, als je verdrukt wordt, dan heb je dat. Hè? Dan kan je dat warme gevoel wel eens wat kwijtraken of zo. Dan is het vervelend, dan kan de ellende je meer voor ogen staan dan... Maar houd niet op met bidden. Blijf de Heer maar vragen. Vraag hem om hulp om te leven voor zijn wil, voor zijn koninkrijk, voor zijn naam. Houd niet op met bidden voor jezelf, voor anderen. Lenig de nood van hen die God toebehoren en ontvang vreemdelingen gastvrij. Een actueel woord vandaag, denk ik. Ja, ik kan er heel veel over zeggen, maar het is, de tijd is beperkt. De tijd is kort, broeders. Smeek God zegen af over hen die u vervolgen. Nou, we hebben het net ook over gehad. Ja, wens hun alle goeds toe in plaats van ze te vervloeken. Van de week kwam ik nog mensen tegen die leefden een beetje in onmin met wat familie. Of de relatie was wat verstoord. En op een gegeven moment zei iemand, ja maar, zij belt ook nooit. Ik moet altijd bellen. Zo ken ik het nog meer. Oh, dat is herkenbaar. Ja. Nou. En er waren een paar die dat zeiden, van datzelfde gezin, zeg maar. Er waren een paar van, zij belt ook nooit. Wij moeten altijd bellen. En er één reageerde met de gedachte van, nou ja, als zij niet meer belt, bel ik ook niet meer. En een ander die reageerde van, nou... Zij doet het niet, maar ja, ik wil toch de band blijven vasthouden. Dus ik laat het van me afglijden en ik blijf toch wel gewoon bellen geregeld. Wat is nou de christelijke reactie? De eerste of die tweede? Ik zal u zeggen, geen van tweeën. Volgens mij is de beste reactie is dat je rechtstreeks tegen die persoon zegt, van waarom bel jij nooit? Ja, we hebben het wel eens over gehad. We zeiden, ja, je kan zelf ook bellen. Maar die persoon die dacht dat dat niet nodig was, dat zij haar moesten bellen steeds. En ja, volgens mij wil de Heer Jezus dan zeggen, van, joh, jij hebt een verkeerd denkbeeld. En dan is het net of je de gave van profetie hebt. En dat je dan die persoon toe moet stappen en dat je zegt, joh, volgens mij heb jij een verkeerd denkbeeld. Jij denkt dat die anderen verplicht zijn jou te bellen, omdat jij wat in de misère zit. Dan moeten anderen dat doen, in plaats van dat jij ook het belangstelling toont voor hun. Dat is een verkeerde denk, dat is een denkfout in jouw hoofd. En door die denkfout in jouw hoofd verstoor jij de relaties. Als ik met mijn kinderen, als ik zeg van nou, de kinderen moeten mij bellen. En ja, ik bel hun nooit, want ik ben hun vader, dus zij moeten mij bellen, toch? Eer uw vader en uw moeder. Nou, dan zorg ik er zelf voor dat de relatie een beetje verkeelt, dat het wat afstandelijk begint te worden. Dat ben ik mee oorzaak van. En als stel je voor dat ik dat zou doen, dan hoop ik dat een van mijn kinderen het lef heeft om te zeggen van, hé pa, moet je even horen, maar zo gaat het niet, hè. Ook van jou wordt liefde gevraagd. Ook al zou je in een bepaalde nood of in een bepaalde misère zitten of wat dan ook. Maar jij kan toch wel liefde bewijzen? Je kan toch wel omzien ook naar anderen? We moeten elkaar ook aanspreken op de goede houding van, hey, zijn wij offers voor de Heer? Hebben wij God lief en onze naaste lief? Nou, wees blij met wie blij zijn en verdrietig met wie verdrietig zijn. Wees eensgezind. Doe niet uit de hoogte, maar blijf gewoon. Wees niet zelf ingenomen. Het lijkt wel of je de Heer Jezus hoort zeggen, zalig de armen van geest. Dat hoort dat je nederig van hart bent, zeg maar, andere vertaling. Dat is de houding die gevraagd wordt. Want zo gauw er een beetje trots begint te komen, en laten we onszelf daar voortdurend op beproeven, zeg maar, of wij niet wat zelf ingenomen zijn. En als dat zo is, Heer, help me, bevrijd me ervan. Dat wil ik niet, dat wil ik niet. Dat is mijn oude mens. En die oude mens moet aan het kruis. Ja, en dan kruisigen. Vergeld geen kwaad met kwaad. Hij doet zo, nou dan. Heb het goede voor met alle mensen. Stel alles in het werk om met iedereen in vrede te leven. Nou, het vorige week ook wel even over gehad. Hè? Laten we er alles aan doen. Neem geen wraak, dierbare vrienden, maar laat God rechter zijn. Want er staat geschreven, ik ben het die wraak neem. Ik zal het hun vergelden, zegt de Heer. Nee, als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. En als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Daarmee brengt u hem in verlegenheid en maakt u hem beschaamd. Laat niet het kwade u overwinnen, maar overwin het kwade door het goede. Dan schiet me ineens te binnen dat gebeuren met Charlie. Dat was het ook alweer Charlie nog wat. Ja. Maar met die spotprenten en zo, hè. En duizenden mensen gingen naar Parijs om daar te protesteren. Was er nou niemand is die wilde zeggen van... Eigenlijk hebben die daders, het is hartstikke fout wat ze gedaan hebben, dat ze moorden plegen. Dat is hartstikke fout. Maar ze hebben wel een punt dat wij als westerlingen die mensen vaak wel prikkelen en irriteren tot en met. En we denken dat wij door het recht van de vrijheid van meningsuiting, dat we alles kunnen doen en dat we iedereen mogen beledigen enzovoort. Laten we nou eens toegeven van jongens, dat hadden we niet moeten doen. Als al die duizenden mensen en al die regeerders zeg maar, nou eens zouden zeggen van laten we daarmee ophouden om de islam, om die te beledigen. Waarom zouden we elkaar kwetsen? Dan vraag je het om geweld of niet een reactie. Ja, dat is niet goed. De reactie van die moslims is niet goed. Maar als dat nou eens gebeurd was, als we dat nou gezegd hadden van... joh, wij geven toe dat dat fout geweest is en wij veroordelen ook zo'n soort spotprenten enzovoort. En dat moet niet gebeuren. We willen ook als christenen niet dat er zo met ons gespot wordt, toch? Ja, niet dat we dan met kwaad beginnen te reageren. Soms reageren we helemaal niet trouwens. Dat is te weinig misschien, maar als dat gebaar nou eens gemaakt was naar de islamitische wereld, van joh, ook richting die fundamentalisten, van wij zijn ook fout geweest, wij steken de hand in eigen boezem, wij zijn ook fout. Zou dat niet een beetje lucht gegeven hebben? Nu werd er geprotesteerd van dit kan niet en wij hebben recht van meningsuiting en we blijven doorgaan. En het volgende nummer van het blad, dat werd helemaal uitverkocht enzovoort. En fundamentalisten denken, ja moet je kijken hoe ze doorgaan. Dan gaan we nog harder. En ze krijgen harder. Ja, we werken dat mee zelf door een onchristelijke mentaliteit in onze wereld. Waarom geven we niet toe wat fout is? Ook al heeft die andere misschien veel grotere fouten gemaakt. Nou ja. Maar laat het kwade u niet overwinnen. Als mensen ons kwaad doen, nou, dan hebben wij wel recht om protesteren en er nog harder terug te slaan of zo. Nee. Overwin het kwade door het goede. Nou, mijn broer en zuster, dat is in het groot zo, maar in het klein zo. En, tenslotte een paar zinnetjes. Zo leven met de Heer als een offer voor hem, gevuld met de liefde voor God. En onze naaste, de liefde van God in ons, dat het ook ons beheerst. Nou, dat is nou wandelen met God. Dat is wandelen aan zijn hand. Hij gaf zich aan ons. En wij geven ons aan hem. Offer. God offerde zijn zoon zelfs op. Wij offeren onszelf. Jezus offerde zichzelf. Nou, dat is nou samen leven met God. En dat is de weg om meer en meer te beleven wat Hij door ons heen zal doen, nu in dit leven en ook straks in de eeuwigheid. Amen. Zullen we bidden? Heer in de hemel, leer ons wandelen aan uw hand en help ons om onszelf steeds weer te geven aan u. Heer, dat kan alleen door de kracht van u, doordat u, Heer Jezus, in ons wil wonen. Woon in ons, vul ons en geef dat we zo tot eer van u en van uw Vader mogen leven. En help ons in allerlei situaties, ook vervelende situaties, het offer van ons leven te brengen. Heer, we willen leven voor u. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Heer, hier zijn wij. Ons leven is een offer voor u. Geef ons aan alles wat we nodig hebben, Heer. Geef ons ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, zoals wij het ook leren van u om anderen te vergeven. En leid ons niet in verzoeking, Heer. Laat ons niet alleen, maar verlos ons van de boze. We vragen het alles van u, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. En daar mogen wij in mee. Dank u wel, Heer. Amen. Nou, mijn excuus dat het een beetje te lang geworden is misschien. De een had er last van, de ander niet misschien, maar...